In Help, ik heb een puber, de podcast, ga ik, Klun, samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwaan in gesprek over puberproblemen, slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel die ons bijpraat over een nieuw thema. Help, ik heb een puber, de podcast, nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.
Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jorritsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
Deze podcast wordt je aangeboden door Vrij Nederland. De brandstof voor je eigen mening.
Kortie Media.
Hij is zo, hij straalt gewoon. Het is als die man, het is net als je met hem in de metro staat. Dat alles zwart-wit is en hij alleen in kleur dan loopt. Dat is zo geweldig.
Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat het een scoop was, omdat het opzienbarend was, riskant, gelauwerd, ontroerend of onthullend. Als het maar een goed verhaal is. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lomans, oud-hoofdredacteur van Sportweek, Panorama en Nieuwe Revue. Frans, het is ons weer gelukt om een journalist hier naar de WPG-studio's in Amsterdam te lokken.
Ja, goed hè?
Ja, ik ben er ook weer trots op dat het gelukt is. We voegen vandaag dus weer een verhaal toe aan onze eigen kleine journalistieke Hall of Fame. Grote naam ook dit keer. Heb jij wel eens dat je een beetje geïmponeerd bent als er een journalist hier naartoe komt?
Nou, in essentie ben ik iedere keer zwaar geïmponeerd. Ik bedoel, al die mensen kunnen iets wat ik niet kan. Ik wou bijna zeggen wat wij niet kunnen.
Maar je wilde even niet van mij praten?
Ik wilde even niet van jou praten, maar nee, er zit altijd een zekere vorm van imponerend bij. Ja,
maar maak er maar wij van.
Oké, wij. Ja. Ze kunnen allemaal iets wat wij niet kunnen.
Ja. Ik heb het ook altijd als ik dan dat korte biografietje zo aan het maken ben. Dat ik dan zie, oh ja, zoveel verhalen met impact geschreven, veel prijzen gewonnen. Heb jij eigenlijk wel eens een prijs gewonnen?
Ik ben één keer genomineerd voor hoofdredacteur van het jaar.
En, ik voel hem al aankomen.
Had ik ook een klein speech geschreven. Je kent het wel, maar dan word je het dus niet. Hè. Dan heb je een smoking gehuurd, et cetera. En dan hoor je dat je het niet bent geworden. En dan ben je boos en dan wil je eigenlijk gewoon naar huis. Maar dan scheur je nog even demonstratief die speech in flarden. En dan denk je van, dit was mijn kans op een prijs. Die heb ik niet gewonnen.
Was er een terechte winnaar dat jaar?
Ik kan me helemaal niet meer herinneren. Ik weet alleen dat ik het niet was.
Mooi. Ja. We gaan naar onze gast. In de studio dit keer, John Schorl. Welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent. Daar gaan we. Naar je cv. In verkorte vorm. En toch nog best lang. Je bent sinds 1998 verslaggever bij de Volkskrant. Daarvoor werkte je onder andere bij het Haarlems Dagblad, De Morgen, Hartgras. Je bent onderzoeksjournalist. Je schreef muziekboeken, dichtbundels, talloze verhalende reportages. Even een paar personen die daar onder meer in voorkomen. Van een Thaise plastisch chirurg die beroemd werd door zijn vagina's. Tot een dichtende lumpia-verkoper. Je maakte een reconstructie van de opkomst van de Mexicano-snack. Maar je schreef ook onthullende onderzoeksverhalen over zaken als vastgoedfraude, Tata Steel, overheidssubsidies voor auto's en windmolens. En daar won je ook nog eens verschillende journalistieke prijzen mee, waaronder een loop en een tegel. Waarom ben je eigenlijk ooit journalist geworden?
Je begint gelijk met de moeilijkste vraag. Ik heb nooit journalist willen worden.
Nee? Wat wilde je dan worden?
Nou, ik wilde in principe Arabier worden.
Arabier?
Ja, mijn vader was bierman. En ik dacht dat Arabier een verbastering was van het woord bierman. Bierhandelaar. Dat zei ik als kind.
Ach ja.
Ja, dat ben ik ook niet geworden. Mijn vader was bierhandelaar / cafébaas. En ik ging dat niet worden. Ik wilde iets anders gaan doen. En dat adviseerde hij me ook. Hij zegt, je moet niet je hele leven achter een steekkarretje gaan lopen. Zoals hij het noemde. Dus de steekkarretje waarmee je de kratten bier verplaatst. En op een zeker moment was er een keer een baantje vrij bij Haarlems Dagblad. En ik had net leraaropleidingen afgemaakt. En ik werd geen geschiedenisleraar, want dat leek me gewoon helemaal geen ene reet aan. En dan moest ik eigenlijk alleen maar de soort agenda invullen. Ja. Dus dan speelde een bandje in patronaat om 20.30. En dan moest ik invullen hoe dat bandje heette. En een korte beschrijving wat het bandje was. En een hele pagina vol. En dat heb ik. Dat was mijn entree in de journalistiek. En koffie halen en faxen scheuren. Maar ik wist namelijk één ding. En dat zag ik ook. Ik voel het bijna weer als ik erover praat. Namelijk als je bij Haarlems Dagblad binnenkwam. Dan liep de vloer een beetje op. En ik wist eigenlijk vanaf dag één dat ik daar was. Ik dacht, hier krijgen jullie mij. Je gaan die mij niet meer wegkrijgen. Dit is de plek die ik eigenlijk om mijn hele leven zoek.
De geur van koffie, papier,
ik
faxen.
Weet het niet. Het is een soort mengvorm tussen een voetbalkantine en een bibliotheek. Zeg maar, het zijn allemaal welbespraakte, leuke, grappige mensen. Er is geen hiërarchie bij een krant. Nee. Of niet echt, niet opzichtig.
Vond je vader de goede keus?
Ja, volgens mij wel. Hij was niet een Haarlems Dagblad lezer, maar helaas die krant eigenlijk nooit. En die heeft zich eigenlijk, die vond het steeds leuker worden eigenlijk. Ja, nee, die vond. Uiteindelijk hebben ze ook weer een abonnement op de Volkskrant genomen. Ja.
Vanwege jou toch, hè? Niet vanwege de krant.
Nee, ze was natuurlijk een rode rotkrant.
John, toen we jou vroegen om hier te komen praten over dat ene verhaal uit je carrière, dat je altijd is bijgebleven.
Ja.
Je hebt ontzettend veel om uit te kiezen, maar wist jij toen meteen welk verhaal dat moest zijn?
Zeker, alle
meteen?
Minuut. Ja, alle minuut. Dat heeft ook te maken met als ik zeg maar voor mijn boekenkast sta. Staat daar een fotootje van Gaetano Gaetelies, Amerikaanse journalist. En daarnaast staat een kaartje van de New York Yankees, 6 april 2016. En daar staat mijn naam en er staat de krant. En ik weet dat er nog iemand is die ook zo'n kaartje heeft van diezelfde dag. En dat was Gaetelies. Namelijk, ik ben met hem daar toen naar de New York Yankees gegaan. Ja, dit was zo'n enorme gebeurtenis. En ik heb best wel veel verhalen gemaakt de afgelopen jaren. Ook onthullingen. Maar dat maakte zo'n enorme indruk. Ook persoonlijk. Die ontmoeting met die man. Me voorbereiden op dit hele interview. Het was echt een enorme rollercoaster. Elk minuut was fantastisch.
En inspirerend. Fantastisch en inspirerend.
Ja.
Alsof een katholiek op bezoek mocht bij de paus.
Nee, gelukkig niet. Nee, dat net zeker niet. Ik ben dan wel geïmponeerd, maar ik ben wel gewoon aan het werk. Als ik zo iemand moet ontmoeten, dan is het zeg maar. Dan ben ik, als ik er eenmaal ben, dan is is dat zeg maar. Dan neemt zich gewoon de verslaggever in mij, neemt het de rol voorkomen over. En dan moet ik alleen maar kijken en heb ik het. Wat ben ik aan het doen? Waar ga ik naartoe? Wat gaan we nog meer doen? En het wonderlijke is natuurlijk, bij dit verhaal, is dat ik eigenlijk me er niks van voorgesteld had. Of kon voorstellen. Maar dat het uiteindelijk krankzinnig is uitgepakt.
Kijk, het verhaal waar we het over gaan hebben, dat werd op 21 mei 2016 gepubliceerd in de Volkskrant.
Ja.
De titel van het stuk was The Godfather van de literaire journalistiek, Gaetelies. Hij is een journalist uit New York. Hij was toen 84 jaar oud. Speurde nog steeds naar mooie verhalen. En op dat moment stond hij vol in de schijnwerpers vanwege een spectaculair stuk in de New Yorker over een voyeuristische motel-eigenaar in Colorado. Laten we bij het begin beginnen. Je noemde net zijn naam, Gaetelies. Wie is het?
Nou, hij is een Italiaans-Amerikaanse verslaggever uit New Jersey. Zijn vader was kleermaker. En hij had natuurlijk ook kleermaker kunnen worden, maar dat ging er toch niet van komen. Via iemand die een pak bij zijn vader had laten maken, mocht hij in Alabama stage lopen bij een krantje. En daar viel hij met zijn neus in de boter. Dat was natuurlijk de burgerrechtenbeweging. Was in de jaren 50 enorm in opkomst. En hij was daarbij. En vervolgens kwam hij terug naar die stage bij die krant. En toen ging hij bij de New York Times werken. Dus dat ging eigenlijk vrij snel. Hij heeft een aantal belangrijke verhalen geschreven. En dat druk ik me nog zachtjes uit. Er zijn twee verhalen die hij heeft gemaakt. Die moet je gewoon elk jaar een keer lezen. Gewoon omdat het... En dat je weer voelt dat je als je schrijft dat alles kan. Maar dat je jezelf ook de ruimte moet geven om iets te beschrijven. Dat je goed moet opletten wat er gebeurt. En het ene verhaal wat fantastisch is. Dat stonden allebei in de Esquire. En het ene verhaal heet Frank Sinatra Has a Cold. Over Frank Sinatra. En de andere is The Silent Season of a Hero. Gaat over Joe DiMaggio. Dat is een Amerikaanse honkballer. Die ooit Marilyn Monroe was getrouwd. En dat verhaal van Sinatra, dat is zo ontzettend goed, omdat het zich afspeelt midden jaren 60. En Sinatra is eigenlijk, hij zit niet goed in de wedstrijd, om zo maar te zeggen. En ik bedoel, de Beatles hebben alles overgenomen. En hij is in afwachting van een documentaire waarin zal worden onthuld dat zijn banden met de maffia toch wat nauwer waren dan iedereen dacht. En dat hij zijn haarstukjes, daar ging het niet heel goed mee. Hij zat nu al aan zijn vijfde haarstukje. Op dat moment had hij verkering niet meer met Eva Gardner, maar met de dame met het korte haar.
Mia Farrow.
Mia Farrow, heel goed. De moeder van Ronan Farrow. En Sinatra wilde niet meewerken. Dus Talese had alles geprobeerd. Hij wilde gewoon niet. Had er geen zin in. En toen bedacht Talese en List. Ja, dan niet. Dan ga ik gewoon om je heen lopen. De fine art of hanging around. Dus die heeft gewoon zeg maar in zijn kielzog is hij meegelopen. En hij heeft daarna iedereen om hem heen gesproken. Om uiteindelijk nog een veel beter verhaal te kunnen maken.
Ja. Over dat verhaal zegt spreekt Talese ooit in het programma, CBS-programma Sunday Morning. Laten we even naar de journalist zelf luisteren.
You got details that no one had ever known, like that there was a woman whose specific job it was to carry a case with all his hair pieces. Yeah. No one had ever heard that before.
And I had neither. All these little stories are really big stories if you think big about little people. And that's what I like to do.
All these little stories are really big stories if you like to think big about little people. It's mooi, hè?
Fantastisch. Goed zegt die stem ook weer te horen. Ja.
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 Wie is hij voor jou, Gay Talese?
Nou ja, hij is de allergrootste verslaggever die er is. Kijk, hij is natuurlijk niet van de categorie onthullingen. Hij heeft geen Watergate onthuld of Milai of de bouwfraude. Mm-hmm. Hij is zeg maar, dat heet dan een literaire journalist, maar dat is natuurlijk gewoon een hele rare term. Want dat zijn eigenlijk twee woorden die niks met elkaar te maken hebben. Maar hij vond zeg maar... fictie niet zo heel interessant. Hij vond het juist leuk om bestaande verhalen mooi op te schrijven met allerlei technieken, of wat het ook mogen zijn, die in de literatuur wel gebruikt worden. En hij had een heel mooi voorbeeld altijd van een auteur, die heette Carson McCullers. En die had een aantal sportverhalen gemaakt. En in een van die sportverhalen beschrijft Carson McCullers dat die jockey zo mager is dat je kunt zien dat hij een carbonade heeft gegeten. Ja, en zo'n beschrijving is natuurlijk zo fantastisch. Dus Talese had het gevoel dat hij eigenlijk in elk verhaal op zoek moest naar de carbonade. Dat ene element wat iemand helemaal typeert. En dat heeft hij natuurlijk gecultiveerd. Dus wat hij deed, hij reconstrueert de werkelijkheid. Dus hij gaat als een echte verslaggever gewoon mee. Maar hij schrijft het uitgebreid op. En zorgt ervoor dat de mensen over wie het gaat, dat het karakters worden. Kijk, dat lijkt heel normaal, want nu is iets wat veel gebeurt. Ik heb van hem natuurlijk heel goed geleerd dat als je een verhaal maakt, moet je degene die je interviewt, of een aantal mensen die je interviewt, dat moeten echte mensen worden. Hè? Dus je moet goed opletten, hoe zien ze eruit, wat doen ze, eigenaardigheden. Die moet je allemaal opslaan in je hoofd of in je boekje opschrijven, om ze nou allemaal bij elkaar in een verhaal te letten. En dat kan niet altijd. De ene keer gaat dat wat makkelijker. En niet, je kunt soms ook niet in elk verhaal alle eigenaardigheden achter elkaar zetten. Want dan wordt het ook een soort
rariteitenkabinet.
Rariteitenkabinet. Maar dat is de rariteitenkabinet. Dat is nu de werkelijkheid ook. Dus het ligt ook vaak voor het oprapen. Ja. Maar je moet het wel zien. En dat is eigenlijk waar het om gaat.
Ja.
Je moet goed opletten. Want alles doet ter zake. Kijk, als je een verhaal maakt. als je aan onderzoeksjournalistiek doet, dan denk je eigenlijk, ik moet wel feiten hebben. Dus je moet altijd alles verzamelen over whatever, de vastgoedboef. Maar stel je nou toch eens voor dat die vastgoedboef, die heeft de hele tijd de gewoonte om met zijn hand door zijn haar te gaan. Op deze manier. Of hij zit de hele tijd heel nerveus iets met zijn handen te doen. Of hij blijkt een enorme liefhebber te zijn van een bepaald soort dichter. Of een andere eigenaardige. Dat is ook het verhaal. Dus je moet eigenlijk op twee sporen altijd de dingen uitzoeken. Je moet zorgen dat je snapt wie diegene is. En je moet gewoon de facts in orde hebben.
En je moet kijken.
Je moet opletten.
En
ja.
Tot op het bot nieuwsgierig zijn.
Nou, dat is wat het is. Kijk, dat is wat hij. Ik loop misschien een beetje vooruit, maar ik ontdekte eigenlijk ook in die ontmoeting met Elise wat nou eigenlijk het allerbelangrijkste is als journalist. Is dat je eigenlijk gewoon een aardig iemand moet zijn. Ja. Dat klinkt een beetje zalvend, maar je moet openstaan. Je moet niet bezig zijn met wat jij ervan vindt. Dan raak je namelijk verblind. Je moet gewoon kijken. Je kijkt naar een groot podium. En dat podium, daar speelt de werkelijkheid zich af. En daar moet je goed naar kijken. En dat kan je allemaal gebruiken. En als je van tevoren al zit, nou, ik vind het allemaal niks. Of dat is allemaal dit en dat is allemaal dat. Dan verblind je jezelf. Daarom zijn mensen die echt goed kunnen interviewen, in mijn optiek, die zijn niet bezig met wat ze ervan vinden. Maar die zijn bezig om echt te willen te weten wat diegene beweegt of wat hij te vertellen heeft.
Ja.
En hij schreef fantastische boeken, hè, Talies, over de maffia, ja. Over de New York Times, ja. Over seks in Amerika, mm-hmm. Waar hij ook zelf aan meedeed, wat hem bijna zijn huwelijk kostte. Jij hebt, denk ik, 20 jaar met het idee rondgelopen. Ik wil hem ontmoeten.
Nou, niet 20 jaar, maar wel een tijdje. Maar op een dag wist ik het. Ik stond onder de douche. Ik dacht, ik ga Gate Elise interviewen.
Het kwam zo niet. Als een druppel uit de kraan kwam het tot je.
Exact. Echt zo? Maar ik wist ook hoe ik het ging doen.
Ja?
Ja. Ik had volgens mij die zomer daarvoor had ik een boek gelezen. Van samengesteld door Frank Westerman. Journalist. Over Richard Kapuscinski. De beroemde Poolse verslaggever. Zeg maar de Oostblok variant van Gate Elise. En die had een groot inleidend verhaal gemaakt, Westerman, in het boek. En die had zijn beste verhalen van Kapuscinski had hij achter elkaar gezet. Ik dacht, dat ga ik ook doen. Dat ga ik doen voor Talies, want hij is niet in het Nederlands verkrijgbaar. Tenminste, niet die verhalen. Dus toen dacht ik, ja, en dan ga ik daar een inleiding van maken. Die inleiding, dat is een interview met Talies. En dat komt ook in de krant. Dus op het moment, nou ja. Ik had een soort combi bedacht.
Ja, het is eigenlijk om Nederland een beetje kennis te laten maken met
exact,
hem.
Ja.
Dat was het idee.
En voor mij dan het excuus, want dan heb ik zeg maar een reden om bij hem aan te kloppen. Dan heeft hij ook belang bij. Dan heb ik een uitgeverij en een krant achter me. Dat moet wel lukken, toch?
Leek de ideale combinatie.
Ideale combinatie.
Dus toen belde je hem en toen zei Gate Elise, kom langs.
Nee, want ik had zijn telefoonnummer nog niet. Maar ik had dus, ik had die uitgever eigenlijk geregeld. Ik had de krant geregeld. En toen moest ik hem nog regelen.
Want ze wilden het wel meteen. De krant zijn meteen.
Ja, prima. Top, ja. Dus ja. De magazine wilde het doen. Atlas Contact zag er wat in. Okay. En toen op een gegeven moment, het was natuurlijk is dan nog allemaal niet helemaal zeker. Maar ik ga er altijd vanuit. Ik ben denk toch gewoon een rasoptimist. Ik denk, het komt wel goed.
Ja.
Oké. Okay. Nou ja, Talies benaderd. Dat lukte niet allemaal. En uiteindelijk.
Hoe benaderde je hem in eerste instantie?
Ja, ik denk dat ik gewoon zijn uitgever. Ik heb David Remnick van de New Yorker benaderd. Ik heb. Ik vond op een gegeven moment een agent. Een Nederlandse agent. Die in New York. In de uitgeverijwereld zit. Maar dat ene mailtje heb ik gestuurd. Op een dag in december 2015. En toen ben ik nog de volgende ochtend, opende ik mijn mail. Ah, daar was die.
Oh, Talies. Maar dat is even schrikken, want je zijn naam in één keer ziet.
Oh jee. Jezus, ja.
Reactie.
Ja. Reactie. Dus ik dacht, wauw. We zijn in contact. Ja. Oké, nu gaat het beginnen. Nu zie je, dat klinkt een beetje raar, maar nu zie je voor mij. Ja. Weet je, nu kom op.
Nu moet ik hem binnen.
Ja, ga ik hem echt binnenhalen. Maar hij wilde eigenlijk niet gelijk. Het ging ook er niet over. Hij zei gewoon van... ja, dan moet je even over die verhalen moet je regelen met mijn uitgever en met mijn agent. En ja, ik heb daar niks mee van doen. En leuk en prima en dit en dat. Eindoefening. Dus toen nog even doorzeuren. Nee, ik wil komen. Ik wil een verhaal over je maken. En dat moet dan de inleiding zijn. En nou, toen nog een paar keer, denk ik, heen en weer gemaild. En toen uiteindelijk zijn we tot een datum gekomen. En toen schreef hij wel 2 weken van tevoren. Toen had ik al geboekt en alles geregeld. Toen zei hij van, nou ja, het is hier een beetje gekhuis aan het worden. Ik weet niet of ik wel helemaal tot je beschikking sta. En ik denk, oké. Nou ja, ik
zeg, we zullen wel zien. Ja, mooi. Ja. Prima.
Ik dacht er verder niet over na. En toen hadden we afgesproken om op 7 april zou ik om 11 uur bij hem komen. Op een dinsdag.
Bij hem thuis?
Bij hem thuis. Aan de Upper East Side. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel te gek. Ja. En nou, dat was het. En toen ben ik eigenlijk allerlei dingen gaan bedenken om die week vol te maken. Ja, dat klinkt een beetje raar. Je zou denken, 1 zo'n klus, dat is meer dan genoeg. Maar ja, ik ben maar 1 keer in New York, slaggever.
Dus je was restaurantjes aan het boeken en...
Nee.
Verhalen.
Oh, ja. Oh, andere verhalen.
Ja, natuurlijk. Oh. Ja, ik ga niet een beetje een wandeling maken door Central Park. Nee.
Dacht ik, sorry.
Hey, dus ik had 4 verhalen bedacht.
Ja, 4 verhalen. Zo.
4 verhalen, ja. Okay. Dus ik had ging wel een verhaal maken over een grote begraafplaats in de Bronx.
Ja.
Waar allemaal Duke Ellington ligt, Miles Davis. En, dus dat heb ik op een gegeven moment geregeld. Ik had ook iemand gevonden die mij een rotlijn ging geven. En ik was iemand aan het regelen wiens jazzvader daar lag. Dat was 1. 2, de New York Yankees. Die, ja, dat is ook echt waar.
Hoenbalploeg. Voor de duidelijkheid.
Ploeg, die hadden net een Nederlandse korte stop. Didi Gregorius. Dus ik dacht, nou ja, het seizoen is net begonnen. Die ga ik niet benaderen.
Ja.
Dus dat geregeld. Ik zou 5 minuten voor de wedstrijd krijgen, 5 minuten daarna.
Zo, riant. Nou,
ja, in het begin van het seizoen. Maar ik denk, ja, oké. Okay, ja, prima.
We maken er wel
en
van, ja.
Ik wilde nog natuurlijk de laatste Ramones spreken. Dus de punkband de Ramones.
Ja. Ja.
Die bestaat, daar stond uit 4 mannen. En die... daar is tussentijds is de drummer weggegaan. Er kwam daar Marky Ramone en die is nog actief. Ja. Dus ik Marky Ramone benaderd op een of andere manier. En die had er wel zin in. Dus toen had ik dit hele pakket, dat lag zo voor me. Thalys op dinsdag, maandag zou ik naar Ramone gaan. S'avonds naar de New York Yankees voor Didi Gregorius. En dan zou ik, nou ja, zo'n beetje zag het schema eruit. Werd een beetje veel, dacht ik, voor...
Ik vind het ook behoorlijk productief, ja.
Ja, ik denk, ja. Toen heb ik die begraafplaats aan geskipt. En toen had ik opeens het idee, weet je wat ik doe? Ik ga naar de Yankees. Ik vraag of Ketelies meegaat. Dus ik de Yankees benader. Kun je nog een perskaart regelen? Ja, natuurlijk. Thalys altijd. En toen hadden we dus... En Thalys vond het ook een grappig idee. Dus toen had ik geregeld dat ik op maandag 6 april... Eerst gehaktballen met tomatensaus eten met Marky Ramone in Brooklyn. En toen heb ik de metro genomen, 's middags. En toen kwam ik bij Thalys.
Toch even, heb je ergens nog heel even... we gaan daar zo over praten, maar... heb je heel even in het proces nog een moment gehad waarop je dacht... Thalys, ik kijk wel echt tegen hem op. Is het wel verstandig om hem te gaan ontmoeten? Dat je beeld toch van zo iemand ook verandert. Hij heeft dan het mooiste verhaal dat je kent ooit geschreven. Weet je. Dat is toch iemand die je ook een beetje bewondert. Dat je denkt, kan ook iets afdoen, zo'n ontmoeting.
Ja, dat zeker. Ja, het kan ook enorm tegenvallen. Ja. Maar dat is ook een verhaal.
Ja. Dat is toch
maar het is sowieso een verhaal.
Het is sowieso een verhaal.
En dat hij een uurtje voor mij heeft, of 2 uurtjes voor mij heeft. En ik weet gewoon, ik weet niet wat het is, maar dat heb ik eigenlijk altijd. Ik denk, het valt altijd mee. En mensen vinden het altijd leuk om te praten. Ja. Of ik nou naar Hamburg ga om de zoon van James Last ontmoeten. Ja. Uiteindelijk vinden ze het allemaal leuk.
Het valt altijd mee, dat zeg je mooi. Want dat
vind,
dat
vind ik ook wel.
Nee, maar als de mensen tegen mij zeggen, weet je, je hebt allemaal dat soort vergaderingen meegemaakt. En dan zitten er altijd een paar mensen die zitten in de hoek. Nou, er wordt niks, dat kan niet. Lukt niet. Joh, blijf lekker thuis, dat hoeft niet.
Ja.
Nee. Ik snap dat nooit. Nee. Ik vind dat echt een hele rare... Ik ga ervan uit dat het lukt. En als het niet lukt, dan zien we wel.
Ja.
Nou ja, dat had ik bij Thalys ook.
Ja. We gaan terug naar het Yankee Stadium. Want de openingsscène van je verhaal is dat uiteindelijk geworden. Ja. Is Thalys die aan de bar staat in het Yankee Stadium en een cocktail bestelt.
Ja, en gin martini. Want hij moet elke dag drinkt hij 2 gin martinis voor het eten. Dat doet hij al nou ja, al 50 jaar. Dus dat moest nu ook gebeuren. En, die martini die moet dan eigenlijk ook volgens een bepaald procedé worden klaargemaakt. En het inclusief het citroentje, maar dan zonder vruchtvlees.
Ja, want dat begreep de barjuffrouw in Yankee Stadium helemaal niet. Nee. Hè?
En je zegt, kijk, en hij was op dat moment, dat weet ik gewoon 100% zeker, zich bewust van het feit dat ik naast hem stond en ik naar hem keek. Dus hij wist, oké, die jongen die is overgekomen uit Nederland voor een verhaal over mij. Die jongen die heeft ook scènes nodig. Want we hebben allemaal scènes nodig. Dit is dat. En dit is een goede scène. En waarom is dit nou zo'n goede scène? Omdat in het verhaal Frank Sinatra Has a Cold, dat begint met de bar scène. Dus hij denkt, ik parafraseer als het ware mijn eigen oeuvre op zo'n manier. Tenminste, dat denk ik dat hij dat dacht. Want hij maakte er zo'n show van. En hij was zo, hij was echt te gek met die vrouw. Die heette ook Mirjam, meen ik uit mijn hoofd. En hij zag ook dat allemaal mensen naar hem keken. En hij zag natuurlijk ook fantastisch uit in zijn handgemaakte pakken. En zijn hoed op en zijn sjaal om. En nou, op een gegeven moment hadden we die borrel. En hij haalde nog wat te eten. Maar daar we aan vooraf gaan, dus zeg maar voordat we daar kwamen, in het stadion van de New York Yankees, was ik bij hem thuis geweest.
Ja. Want dat is eigenlijk het eeerste moment waarop je hem treft.
Het hekje open doet. Nee. Het hekje open. En dan staat daar echt op een deur gewoon Thalys. Ja. Dat geloof je toch niet? Nou, hij deed zelf niet open. Maar er was iemand, een documentairemaker. Die deed de deur open. En die bracht mij naar boven. En ik moest even wachten. En ik hoorde hem al, boven hoorde ik hem al schreeuwen. En dat snappy New Yorkse accent van hem. En toen waren ze dus blijkbaar ook een documentaire aan het maken.
Dat wist je nog niet?
Nee, dat wist ik ook niet.
Hij had alleen maar gezegd, het kan zijn dat ik een beetje druk ben.
Er zijn wel dingetjes. En ik had hem die ochtend nog gebeld. En hij zei, de pleuris is uitgebroken. Want de New Yorker is uit. En mijn verhaal staat erin. Dus ik nog, welk verhaal? En toen vertelde hij me dat verhaal. Want hij had van tevoren al gezegd, er zijn wat dingen gaande. Ga er maar vanuit dat ik ook misschien door iets anders in druk mee zal hebben. En dat kwam ook uit. Maar ik wist niet in detail waar het over ging. En ik kon me het ook eigenlijk niet voorstellen. Maar ja, dat was dus het verhaal over de voyeur.
En kan je dat verhaal eens
kort schetsen? Dus hij had in de New Yorker, het belangrijkste tijdschrift van Amerika, had hij het coverartikel gemaakt over een man uit Denver, Gerald Foos. Die heeft 30 jaar lang in zijn motel zijn cliëntelle bespied. En dan vooral natuurlijk kijken of er iets seksueels gebeurde. En hij heeft dat allemaal in dagboeken bijgehouden. En Thalys, die had hem 35 jaar eerder had hij hem ontmoet. Want toen had hij een boek geschreven, dat heette Thy Neighbor's Wife. Dat ging over zeg maar de geschiedenis van de seksualiteit in Amerika. En toen zei Thalys tegen die man, ik wil best een verhaal van je maken, maar dan moet je helemaal meewerken. En all the way, niet anonimiseren. Daar doe ik allemaal niet aan. Allemaal alles laten zien. Nou, die man was er niet aan toe. En nu was hij er wel aan toe geweest. En Thalys had dus dat verhaal in de New Yorker over hem gemaakt. Maar ja, dat was natuurlijk voor mensen die er door hem bespied zijn en die zichzelf herkenden in sommige stukjes, die waren natuurlijk niet blij met Foos. Dus Foos die was een beetje in de war. Iedereen wilde hem spreken. En Thalys zat daar als een buffer tussen, als 84-jarige.
Ja.
Dus die zat de hele dag achter zijn laptop. En er was nog wat anders gebeurd. Hij had op een journalistieke conferentie in Boston, was hij geïnterviewd, Thalys. En daar had hij gezegd dat er geen enkele vrouwelijke schrijfster is die hem ooit heeft geïnspireerd.
Oh jee, ja.
Nou, dat viel ook niet lekker.
Nee.
Dus Thalys die had een paar dingetjes.
Ja.
Maar hij wilde wel met mij, want had hij helemaal beloofd, met mij naar de New York Yankees.
Dus jij zit daar te wachten?
Ik zat daar te
in
wachten.
In zijn werkkamer?
In zijn werkkamer. Dus ik heb ogen tekort. Ik denk, hoe krijg ik dit allemaal in
mijn
hoofd?
Hoe zag dat er überhaupt uit? Was het...
Ja, ik herinner me vooral, ik dacht ook dat ik ze nog had bewaard. Dat er allemaal een hele mand lag met soort hele gekke pepermuntjes. Ik ben op een gegeven moment in zijn wc geweest. Dan heb ik om me heen staan kijken. Er hingen allemaal foto's. Ik heb even gekeken in zijn hoede inloopkast. had een inloopkast alleen voor hoeden. En die hoeden die waren helemaal afgeschermd met een soort kapje. Ik heb ook nog even stiekem in de slaapkamer gekeken.
Je had de kans. Ja.
Je was natuurlijk in een soort museum.
En toen heb ik dus ook heel snel al een wc-papiertje meegenomen.
Wat? Je hebt een wc-papiertje meegenomen?
Uit de wc van Kate Lees.
Serieus?
Ja, dat had ik namelijk
beloofd. Dat gaat op zich best ver,
maar wacht
John.
Even. Want John, je hebt voor je op tafel ook echt... Ja. Je haalde net een tasje van de New Yorker tevoorschijn. Ja. En er liggen allemaal papieren.
Ja.
Een agenda. Heb je ook wat mee? Je hebt dus
meegenomen. Dat papiertje heb ik ook nog.
Maar dat wc-papiertje.
Ja, maar weet je hoe dat komt?
Nou?
Ja. Kijk, ik zat een uur van tevoren zat ik in een Starbucks om de hoek. En toen had ik contact met de bekende auteur Michel van Egmond. En Michel die is ook een Thalise fan. En
Schrijf van Kieft en Grijp.
Precies. Ja. En ik had tegen hem gezegd, ik ga zo naar Thalise. Toen had hij gezegd, neem je een wc-pietje voor mij.
Hoezo?
Gewoon voor de grap. Hij denkt, doet hij toch niet. Dus toen heb ik in de wc een wc-papiertje van Thalise. Die is helaas niet gesigneerd. Die heb ik meegenomen. En dat heb ik hem later, heb ik hem met een gesigneerde New Yorker, heb ik hem naar hem opgestuurd.
Oh, geweldig.
Dus in zijn wc, bij Michel van Egmond thuis, had een heel groot ingelijst New Yorker met een wc-papiertje.
Geweldig.
Maar dus ik had er zelf ook nog eentje. Ja, en wat heb ik nog meer meegenomen? Ja. Kijk, sowieso allemaal aantekeningen staan hier nog in. Dat is op zich niet zo interessant.
Is dat het enige wat je gegapt hebt uit zijn huis, John?
Ja, ik heb ook nog een kaartje. Dit is eigenlijk wel helemaal te gek. Hoor het knisperen. Kijk, Thalise, die is een man van hele gekke rituelen. Hij schrijft altijd met een Mont Blanc pen.
Je had nu een soort kartonnetje. Het lijkt een beetje een kartonnen maandverbandje, maar dat is het niet.
Het is een kartonnen maandverbandje. Nee, het is een kartonnetje wat door stomerijen in Amerika wordt gebruikt om je boord van je overhemd op zijn plaats te houden.
Ah.
Vermoed ik. En Thalise die verzamelt deze dingen en knipt ze schuin. En die stopt hij in zijn binnenzak. En als er dan iets gebeurt, gaat hij daarop schrijven. En als hij met een verhaal bezig is, dan gaat hij op een gegeven moment al die kartonnetjes legt hij dan op tafel. En dan gaat hij daar, wat erop staat, gaat hij uittikken.
Waarom, John?
Nou ja, dat zijn zijn aantekeningen.
En nee, dat begrijp ik. Maar waarom een kartonnetje, waarom niet een aantekenblok zoals jij en ik dat hebben?
Nou kijk, het is heel goed om daar heel goed over na te denken, over waar je je aantekening op maakt. Kijk, je moet het in je jas kunnen stoppen. Of in je binnen zou kunnen stoppen. En ten alle tijde mee zou kunnen nemen. Hij kan dit altijd meenemen. Want het zit in de binnenkant van zijn jas. Stel dat je een opschuifblokje hebt.
Ja.
Dan kan je jas uitscheuren. Ja. Dat is een ramp.
Hoe doe jij het zelf eigenlijk?
Nou, ik ben al heel lang op zoek naar zoiets.
Ja.
Maar ik vind dit zo koket dat ik daar niet in begin.
Ja.
Maar ik schrijf zeg maar in dit soort gekke boekjes van Moskin. Dit is geen Moskin, dit is gewoon Rema.
Ja.
Voor de Albert Heijn.
En wat schrijf je op? Hoe maak jij aantekeningen?
Nou, hier zie ik dat ik enorme...
Zo, wat een groot letter.
Ja, enorme grote letters.
Ja,
dus ik heb het niet
zien?
Ja, ik ben begonnen met tapen bij hem, het gesprek. En daar werd ik er gek van. Want loop je dat met dat ding? Ja. Dat vertrouw ik ook niet. Dus ik heb op een gegeven moment... Maar bij hem was het echt zo dat als ik alles wat ik heb opgeschreven... elke letter hoorde ik hem nog uitspreken. Ik heb gisteren zitten kijken en denk ik hoor die stem. Dus die stem... Die zit zo in mijn hoofd, dat als ik dan die aantekening lees, dan komt het vanzelf, popt het weer op.
En je bent dan bij hem?
Ja.
Hoe open staan je zintuigen dan? Heb je er van tevoren over nagedacht, wat voor verhaal ga ik maken? Of hoe gaat het zijn? Of hoe ga je daar te werk? Hoe stap je daar zijn wereld binnen?
Nou, ik had eigenlijk... Ik wil niet zeggen dat ik al zijn boeken heb gelezen, al zijn artikelen en dat ik alles wist van hem... Maar op het moment dat ik daar ben, dan sta ik zo enorm open. Ik zeg maar, met open armen neem ik alles in me op. En wat ik ga doen, dat weet ik eigenlijk nog niet.
Stel je vragen.
Ja, de hele tijd.
Of wil je eigenlijk dat hij gewoon uit zichzelf zijn dingen doet? En dat jij observeert?
Nou, het was natuurlijk... Kijk, normaal ga je zitten. Nee, zoals wij nu zitten. Ja. En dan begin je gewoon een vraag te stellen. Maar we zaten niet.
Nee.
Hij was de hele tijd bezig. En hij liep de hele tijd heen en weer. En op een gegeven moment gingen we naar de New York Yankees. Stond hij in een volle metro. En dan werd er ook een nieuwe show opgevoerd. Dus we kwamen niet op een soort contemplatief moment. Of een, dat je even kan reflecteren. Wat is hier aan de hand? Ja. En toen dacht ik ook van, nou, weet je, dat is ook niet zo belangrijk. Dat komt vanzelf wel. Want hij zei ook, die afspraak die ik de dag na hierna zou hebben, die zou gewoon blijven staan. Dus ik zou nog steeds gewoon op 7 april met hem een paar uur kunnen zijn. En volgens mij dacht hij ook van, nou, even de kat uit de boom kijken. Wat is dit voor rare gast? Ja. Of niet? Kijken in hoeverre ik met hem me kan verhouden. En dan zien we het wel verder. Maar goed, het was echt, ja, het was natuurlijk zo leuk om met hem naar die wedstrijd toe te gaan. En op een gegeven moment, hij was zo verwonderd nog steeds. Dat was zo grappig. Dat hij voor mijn neus, dan zaten, wat ik ook wel eens vaker zie, dat journalisten zitten te twitteren. Denk ik altijd van, man, wat ben je nou helemaal aan het doen? Daar gebeurt het.
Ja,
niet op dat stomme schermpie. En hij kon daar ook zo mooi over praten. Dan zeg ik, wat zijn die gasten aan het doen? Hoe kan het nou? Okay, what the fuck met je Twitter? Rot op. En de wedstrijd, er gebeurde niks. Dus we gingen wat eten. En toen op een gegeven moment, toen werd hij ongeduldig. Ja, dan kijk je, heb je genoeg geld bij je? Heb je genoeg geld bij je? Ik zei, ja, hoezo? Nou, taxi. En toen ging Thelies voor mij de taxi aanhouden. Nou, het is zo fantastisch. Ja, ja. Stond hij daar, staat hij daar s'avonds laat op, weet niet waar, Third Avenue geloof ik. Hij had een taxi voor mij aangehouden en ik ging terug naar het hotel in. Ergens in Brooklyn. Ja. En dat was dag 1.
Ja, ja. En toen zat je s'avonds in je hotel.
Ja.
Je hebt wat gegeten, neem ik aan. En toen was je aan het nadenken van, heb ik een verhaal? Heb ik een goed verhaal? Of heb ik een 6-min verhaal?
Nee, ik weet, ik had eigenlijk voor mijn gevoel zat ik nog in de storm. Ik had eigenlijk nog niet het verhaal, voor mijn gevoel. Ik had wel alles, een beetje wel. Ik had heel veel natuurlijk, maar wat, kijk, ik had zoveel onderdelen. Er zat nog niet echt een lijn in. Wat ging ik nou vertellen? Ik wist toen eigenlijk ook nog niet van die hele impact van die voyeur. Ja, wel wat er bij hem gebeurde, maar niet dat het later zo groot ging worden. Er is nu een documentaire van gemaakt. Er is een boek uitgekomen. Dat was toen natuurlijk allemaal nog niet bekend. Maar in ieder geval de volgende dag kwam ik weer bij hem. En toen zijn we een stuk gaan lopen. Dat was ook wel fantastisch. Over Park Avenue lopen met Kate Lees. En toen, zeg maar, toen hebben we gewoon echt alle dingen doorgenomen. Hè, over zijn loopbaan. Dus toen kon ik langzaam maar zeker, kwamen de brokstukken. Die werden aan elkaar gelijmd. En ontstond een verhaal.
En toen jullie aan het lopen waren, was je toen onderwijl aantekeningen aan het maken?
Ik denk het niet. Nee. Of misschien heel af en toe. Dat heb ik misschien later allemaal gedaan. Maar wat natuurlijk, kijk, waar je uiteindelijk mist, dat heb ik heel sterk. Je bent toch altijd op zoek naar hele cruciale scènes. Kijk, zo'n verhaal bestaat uit scènes. Kijk, het is niet een vraag-antwoord. Nee. Hè? Het is gewoon zwart gedrukte letters en dan zegt hij iets. Nee, het is een grote reportage met allemaal, alles moet door elkaar heen lopen. Ik zou ook niet weten hoe ik dat zou. Ik zie nooit een verhaal of ik denk, oh, zo ga je dat doen. Dat weet ik gewoon nog niet. Maar ja, dat ik met hem de New Yorker ga kopen. De New Yorker waar hij in staat. Ja, dat is een gouden scène. Of dat ik met hem door de onder de klok loop, waar hij voor het eerst zijn Nan zag in de jaren 50.
Zijn vrouw.
Zijn vrouw, ja. Nan Thelies, beroemde uitgeefster. Of dat hij met dat op een gegeven moment uiensoep gaan eten. Het is ook zo'n hele dat show met die uiensoep.
Dat hij boos wordt.
Die boos wordt op die meisje omdat die uiensoep te heet is.
Ja.
Ja, en uiteindelijk was er ook nog, toen zijn we teruggegaan naar zijn huis. Nee, of kijken. Want er zijn natuurlijk ook nog foto's gemaakt door een fotograaf. Daar ben ik ook nog bij geweest. Ja, en toen kwam natuurlijk het waar het verhaal ook mee eindigt.
Ja, want zou ik dat, want het eindigt dat hij naar Denver vertrekt.
Ja.
Naar die motel-eigenaar uit Colorado. Ja, want die ontvangt inmiddels doodsbedreigingen.
Precies.
Ja, die is. En dan gaat het verhaal eigenlijk verder, want dat is niet het eind. Thalys' verhaal wordt een enorme rel. Maar het blijkt dat die motel-eigenaar eigenlijk niet de volle waarheid heeft verteld.
Ja.
En Thelies komt in het nauw met fact-checkers.
Ja.
Andere journalisten die hem wijzen op hiaten in het verhaal. Dat het dat hotel helemaal niet in zijn bezit was of pas later.
Het blijkt dat opeens eigenlijk gewoon een kutverhaal te zijn.
Nou ja,
deugd,
er zijn een paar feiten eigenlijk die niet
kloppen. Later, maar dat is,
Een paar feiten die eigenlijk niet kloppen, waardoor je kan twijfelen over of de rest wat hij heeft verteld dan wel klopt.
Ja.
Daar wordt ook later een Netflix-documentaire over gemaakt. Ja. Voyeur, nou, waar die cameraploeg dus blijkbaar voor was toen jij er was. Hoe heb jij daarnaar gekeken? Want dit wist jij destijds ook nog niet.
Nee, en kijk, ik kon me ten eerste niet voorstellen dat de Lies iets hebben geschreven wat hij zou hebben verzonnen. Dat is ondenkbaar. Maar dat hij Foes onbetrouwbaar zou zijn geweest, dat is natuurlijk heel goed mogelijk. En hij heeft zich misschien iets te veel laten leiden door die Foes. Maar ik vond eigenlijk niet dat je dat te Lies heel erg kwalijk kon nemen. Nee. Maar misschien ben ik ook niet helemaal kritisch genoeg dan.
Nee, je bent niet objectief. Volgens mij kon je hem best wel kwalijk nemen. Want het was natuurlijk niet zijn finest hour. Hè? Om even in.
Nou ja, kijk, wat eigenlijk beter was geweest, is dat hij er geen boek over had gemaakt. Want het boek is gewoon niet zo goed.
Ja. Dus echt zijn slechtste, hè?
Ja, nou in ieder geval niet zo interessant. Op een gegeven moment denk je, dan gaan we weer.
Is het niet zo dat het verhaal wat Thalys schreef over de foyer, een goed verhaal, maar er waren een paar feiten die niet helemaal klopten. Wanneer hij het hotel, motel in zijn bezit gehad zou hebben.
Ja, maar zeg maar, dat had hij gewoon even moeten. Dat zijn natuurlijk gewoon.
Dat had hij gewoon even moeten checken.
Ja, had hij beter moeten checken.
Heeft hij daar niet een kleine klassieke journalistieke fout toch gemaakt?
Ja, maar uiteindelijk haalde dat niet het complete verhaal onderuit.
Nee.
Maar je zag wel dat wat er zou een film van worden gemaakt, ging niet door. Nee.
Hij heeft het boek zelfs teruggetrokken op een gegeven moment.
Nee, toch? Toen heeft hij dat weer herroepen.
Weer herroepen, ja.
Dus uiteindelijk, dat is natuurlijk wel, dat is gewoon stom geweest.
Deed het jou pijn, die ophef? Ik bedoel, het was toch jouw held die begon te trillen op het podium?
Nee, want op een gegeven moment, ik heb daar ook wel uitgebreid met hem contact over gehad. En uiteindelijk was het ook weer niet zo delicaat dat daardoor het hele verhaal niet meer zou bestaan. Want dat is natuurlijk wel veel erger nog, dat je zeg maar dat verhaal echt onderuit wordt gehaald. Het waren eigenlijk kleine dingen, dat vond ik.
Ja,
niet groot genoeg.
Maar nogmaals, het was jouw held, hè?
Nee, want als het. Ja, nou, dat is ook waar natuurlijk. Ja. Maar het is niet zo dat je dan geen kritisch verhaal kan maken over iemand. Kritisch verhaal, ja.
Jij ging bij hem weg.
Ja.
Op een gegeven moment. Het was meegevallen in de zin van, hij was niet van zijn voetstuk gevallen. Integendeel, hij had zich goed voorbereid op jouw komst. Hij had voor scènes gezorgd in je verhaal.
Ja.
Dat er daarna even wat misging, zwaar. Maar hij bleef nummer 1 op jouw lijst van beste journalisten aller tijden.
Nou ja, nee, zo dacht ik niet hoor. Ik dacht vooral van, kijk, wat ik vooral dacht toen ik die 7 april, dus zeg maar het einde van de dag, heb ik de metro genomen. En toen ben ik in een café gaan zitten in Brooklyn, café Rocarola. Heb ik een grote pils besteld en ik heb daar hele tijd aan de bar gezeten, een beetje omheen zitten kijken. Zeg maar, wauw, dit is. Ik was echt zo blij hoe het was afgelopen. Echt heel blij. Ik heb het verhaal, het was bijzonder. Hoe ik het gemaakt weet ik nog niet. Ik ben toen nog wel, geloof ik, in het café een aantal scènes zeg maar gaan opschrijven in een soort blokjes. Dus ik wist van wat mijn openingsscènes zou zijn. Ja. En ik wist zeker wat mijn laatste scènes zou zijn. Mijn kikker, de uitsmijter. I Go to Denver. Dat klinkt gewoon als een dat klinkt als een song.
Een liedje.
Als een song.
Het is een liedje.
I'm going to Graceland.
I'm leaving on a jet plane. Ja, het is.
Het is gewoon. Weet je, het is zo'n mooie eindscène dat hij uiteindelijk tegen mij zegt: hou godverdomme die telefoon in de gaten. En dat ik dan op een gegeven moment de New Yorker aan de lijn krijg. Ik denk, jezus, wie heeft dit allemaal in elkaar gezet dat ik dit meemaak? Ja. Het was zo mooi. En uiteindelijk komt Nen naar beneden. Van die hele mooie trap. Zo kwam ze naar beneden lopen. En dan gaan ze onderhandelen over de auto. En dan zegt hij: Nen, zeg alle afspraken maar af. Ik ga naar Denver. Ja, het is zo.
Prachtigheid.
Ja, dat is zo'n goede zin.
Ja. Had je af en toe niet het gevoel, kom je zo voorstellen dat je ernaar. Dat je jezelf ook af en toe zo hebt beschouwd. Dat je dacht dat ik hier ben. Ik zit daar
zeker.
Ik zit in een film.
Dit is unbelievable, ja. En daarom schrijf ik ook. Ik heb een soort dagboek waar ik dat soort dingen allemaal opschrijf. Omdat je. Ja, heel veel dingen kan je natuurlijk niet gebruiken voor een verhaal. Maar die wel. Ja, een soort impressies zijn. niet hoe ik mij voelde op dat moment, maar meer gewoon in details, weet je wel. Allemaal dingen die ik daar in zijn huis heb gezien. Of die ook heeft verteld en die ik niet het verhaal kon vertellen. Om ook een beetje, om bijna een soort, om als het ware te ontluchten. Om nog voordat ik het verhaal heb gemaakt, even iets op te schrijven over mijn impressies naar zo'n verhaal. En waarom heeft dit verhaal nou zo'n indruk op mij gemaakt? Hè? Dat is natuurlijk gewoon de hamvraag. Dat komt ook gewoon door die man. Die man die is echt... Hij was toen natuurlijk al dik in de 80. Zo'n enorme energiebom. Er zit zoveel... Ja, je zou bijna zeggen dat hij goede energie heeft. Maar dat is natuurlijk al een linker soep.
Omdat je het niet mooi genoeg vindt. Nou, die combinatie van twee woorden. Ja.
Maar hij is zo... Ja, hij straalt gewoon. Het is als die man... Het is net als je met hem in de metro staat... dat alles zwart-wit is en hij alleen in kleur daar loopt. Dat is zo geweldig.
Maar dat is niet de enige reden waarom het zo'n indruk heeft gemaakt.
Nee, en het verhaal was natuurlijk gewoon zo bizar... dat ik echt in zo'n hele grote nieuwsgebeurtenis terechtkwam. Voor Amerikaanse begrippen ook, grote nieuws. En er was verder helemaal niemand anders die er zo dichtbij zat. En het is niet een nare nieuwsgebeurtenis. Het is geen aardbeving in Turkije. Maar het is een soort... Ja,
Het is een aardbeving in Schorrelland.
Ja, precies. Ja? Ja, zo kan je het een beetje zien. Ja. Dat heb je mooi gezegd.
En je zei eerder, want wat heb je van hem geleerd? Of wat heb je van hem opgestoken?
Ja, nou dat gebeurde dus nadat hij had de tweede Jim Martini in onze mic. En toen had hij Dim Sommetjes gehaald. Hij is ook gelijk, weet je, regelt ook alles. Gelijk heel charmant. Hij is ongelooflijk charmant. En wij stonden zo aan een beetje te kletsen. En over van alles en nog wat. En opeens dacht ik, nou weet ik het. Je bent gewoon een aardig kerel. Dat is het. Dat was echt gewoon, echt, ik meen het serieus. Ik dacht, dat is wat het is. Dit is waarom deze man zo goed is.
En waarom deze man zoveel mensen aan het praten krijgt.
Exact.
En waarom mensen zich veilig bij hem wanen om hun verhaal te doen.
Ja.
Zelfs zo'n verhaal van een voyeur die een motel koopt om mensen te kunnen bespioneren.
En dat die man uiteindelijk zich toch zo loyaal voelde aan Thalys, 35 jaar na dato, dat hij hem toch dat verhaal wilde geven.
Die zegt, schrijf het maar op.
Schrijf het maar op. Jij verdient het. Ze hebben altijd al die jaren contact gehouden. En jij verdient het om dit verhaal te mogen opschrijven.
Heb je nog wel eens contact met hem?
Gisteren nog.
Echt?
Ja, meestal feliciteer ik me op met zijn verjaardag, kinderachtig. En gisteren kreeg ik een hele uitgelaten bericht van hem. Dat het heel goed met hem gaat. En dat hij nog steeds 4 avonden in de week bij Donahue's Steakhouse eet.
Hij is 91.
Hoe oud is hij nu? 91.
Ja. En hij is nu 72 jaar getrouwd met Nan. En dat er nu een boek komt over hun huwelijk.
Ja. Heb je hem destijds jouw verhalen toegestuurd?
Ja, zeker. Ja, ik heb alles toegestuurd.
Ja, hij heeft de Volkskrant magazine gekregen.
Juist. Ja, en ook die met die prachtige voorkant. Hè. Ik zal hem even optillen hier voor de luisteraars.
Voor de luisteraars.
Voor de luisteraars. De cover is echt fantastisch.
Beschrijf hem.
Ja, je ziet dus zeg maar een variatie op het beroemde schilderij van Edward Hopper. Nighthawks, waarin je mannen s'avonds laat aan de bar ziet zitten. Maar dan heeft de illustrator... heeft Thalys aan de bar gezet in een motel. En je ziet een bovenste raampje, zie je zeg maar als een teken van frivoliteit, dat er damesbenen half uit het raam hangen.
Ja.
Het is prachtig. Het is precies wat bij het verhaal hoort.
Hoe reageerde hij?
Hij reageerde fantastisch natuurlijk. Ja, ik heb de brief bewaard. Natuurlijk heb ik die bewaard.
Vertel, je stuurde het hem op en je kreeg een reactie.
Kijk hoor, Thalys, dat stond er in 21 mei stond dit in de Volkskrant magazine.
Ja.
En op 25 mei schrijft Thalys dat hij ze heeft gekregen en dat hij heel erg geïmponeerd is en hij bedankt me hiervoor en dat het er prachtig uitziet.
Heeft iemand het voor je vertaald of is
nee,
het...
dat doe ik nu zelf.
Okay. Het origineel.
Het verhaal uit de Volkskrant is vertaald.
Nee, ik heb denk ik misschien ook wel een vertaalde versie naar hem toegestuurd, maar dat weet ik niet zeker.
Ja.
Maar oké, dan zegt hij: "You did a wonderful job and it was a happy experience to be in your company. A fellow journalist who has a high standards and is also a gentleman."
Nou, hey.
En dan staat er?
Dat,
dan
mag, staat op je, er, dat mag op je graf.
Looking forward to seeing you again whenever you are in New York. Wishing you continued success and good health. Always. Katelies. En ja, tegenwoordig schrijft hij altijd, how are you, old pal? Dus, ja, het is leuk. Nee. Ja. Dus ja, toen stond dit verhaal in de Volkskrant. Dat was natuurlijk een... Ik heb hem... hij ligt er altijd bij ons al op vrijdag. Dus ik ben natuurlijk naar de krant gegaan. Maar uit een doos gehaald. En ik ben de stad ingelopen. Ik ben ergens in een café gaan zitten. Ik heb ook al een half uurtje het verhaal zitten lezen. Nog een keer gelezen, nog een keer gelezen. Naar de cover zitten staren.
En toen dacht
het is gewoon gelukt.
John Schorl.
Nee, het is gewoon gelukt.
Het is gelukt.
Ja. Ja, dat denk ik eigenlijk vaak. Hoe is het mogelijk dat het toch weer is gelukt?
Ja.
Ja.
Mooi.
Dat is wat we willen in het leven. Dat na een lange strijd iets lukt. En liefst nog beter dan we hadden durven hopen.
Ja. Ja, maar ik denk ook wel dat je, zeker in de journalistiek, misschien heb ik makkelijk praten, dat kan natuurlijk ook, hè. Ik zit gewoon bij de grootste krant in Nederland. En ik mag eigenlijk veel dingen doen, of ik bedenk dingen en de krant zegt bijna nooit van, nee, dat willen we niet.
Je zult er wel naar gemaakt hebben, John. Dat je dingen mag doen.
Ja, nee, dat is ook waar.
Ja. Ja. Toch? Ja. Nee, geluk dwingen we af.
Ik vind het ik vond het een mooi verhaal. En een prachtige ontmoeting. John, dank voor je komst naar de WPG-studio's. Dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westrik. Tegenover me zit Frans Lohmans. Mocht je nou vragen hebben of suggesties, mail dan vooral naar gonzo@kortimedia.nl.
En volgende keer weer een goede gast.
Ja. Ongetwijfeld.
Zeker en vast,
Frans.
Ja.